Welcome back, I deserve it, yeah.
Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijks update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we een prikkelend hoofdthema, want mijn stelling gaat zijn, Marcel, ondanks bezuinigingen, hogere onderwijskwaliteit en minder werkdruk.
Oké, ik ben benieuwd.
Ja, ik heb wat dingen voorbereid, dus dat wordt leuk.
Je hebt wat te melden.
Maar Marcel, mag ik jou Marcel Zuckerberg noemen?
Jazeker.
Oké, vertel dat eens aan de luisteraars, waarom?
Nou ja, ik ben sinds dit weekend de CEO, de leider,
ja.
het gezicht ook van een sociaal netwerk.
Oké.
Okay. Ja, de werknaam is Dialink.
Ja.
Nou, dat had ik gekozen omdat het, ik zal zo uitleggen wat het is, dan snap je dat. Alleen die naam blijkt al te bestaan, dus dat wordt nog een keertje anders.
Oké, okay, maar we hebben toch al heel veel social media. Wat kan jij nog bijbrengen?
Precies. Nou, wat ik merk, zeg maar, van alles wat iemand kan posten, of het nou een YouTube-video is of een Facebook-commentaar of wat. Je kan commentaar leveren en dat wordt een soort gifbak van de maatschappij, die commentaarsectie. Daar is zelden, zeg maar, een dialoog en een oprechte vraag. Daar zit meestal gewoon meteen commentaar vanuit eigen perspectief. Waardoor het een beetje stinkt in die commentpagina's.
Ik denk dat dit heel herkenbaar is.
Ja,
voor iedereen. Social media is best wel giftig. En er zijn heel veel mensen die aan het haten zijn en dergelijke. Dus maar jij hebt daar een oplossing voor.
Ik heb daar een oplossing voor en ik ben om twee redenen heel trots.
Okay.
Daarom beginnen we hiermee.
Ja.
En daarom durf ik mezelf Zuckerberg te noemen. Maar dan niet dat Zuckerberg het lichtend voorbeeld inhoudelijk is. Hè. Maar waarom ik trots ben is in de eerste plaats omdat ik een gaaf idee had. Daar ben ik gewoon trots op. Want mijn idee was nou, wat nou als je AI inzet om standaard alle commentaar te modereren? Dikke censuur eigenlijk. Dus ik post iets en jij geeft commentaar en jouw commentaar is eigenlijk niet netjes. Dan zie ik dat nog niet. Dat wordt eerst gemodereerd en komt in een andere vorm eruit. De inhoud blijft overeind, maar de vorm wordt aangepast. Dat is één. Ik zal zo meteen een kort voorbeeldje geven, want we hebben hem net even getest met elkaar. En in de tweede plaats, ik heb dus gewoon dit allemaal gebouwd en gedeployed. En even voor de luisteraars, zover is het nog niet. Ik ga het nog niet delen, dus dat hoef je niet in de comments te zetten. Ik ga het eerst testen en misschien brengt het wel helemaal niet uit. Maar ik vond het gewoon als gedachte-experiment al leuk. En misschien een keer in een klas, om dit eens bespreekbaar te maken van, ja, wat betekent nou discussie voeren? Wat betekent dialoog voeren? Dus het voorbeeldje is als volgt. We hebben net even ingelogd. En ik had namens jou, want ik had even jouw rol genomen, ik had gepost, ik ben hartstikke trots op mijn examentrainer-app. Want die staat nu online, toch? Daar hebben we het vorige week over gehad.
Ja.
Dus op Aisha of op AI voor leerlingen kun je nu daarop kijken.
Ja.
Dus ik heb even gezegd namens Tom, ik ben hartstikke trots op mijn examentrainer-app. En het comment wat jij gaf was, maar dat is toch niet zo bijzonder. Je kunt toch ook gewoon oefenen op examenblad. Een beetje cynische ondertoon zat eronder. Dat kreeg ik niet te zien. Wat ik te zien kreeg was, ik zie dat er al oefenmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld via examenblad. Ik ben benieuwd hoe jouw examentrainer-app zich daartoe verhoudt. Kun je iets meer vertellen over wat jouw app uniek maakt en welke specifieke voordelen het biedt? Nou, dus het wordt als het ware opgeschoond en de comment lokt eigenlijk een nieuwe comment uit die echt gaat over de inhoud. Daar word je toch vrolijk van?
Ja, ik word hier heel vrolijk van de output. Ik ben dan wel heel benieuwd hoe mensen gaan worden. Als jij ze dus gewoon altijd kun je echt de kutste dingen gaan zeggen. En dat ding verwoordt het heel netjes en dergelijke. Dus de output is super netjes.
Ja.
Maar ik hoop toch echt dat mensen ook zelf leren om, nou ja, wat netter te zijn op social media. Want dit is natuurlijk overduidelijk symptoombestrijding.
Juist.
Eigenlijk zou je willen dat mensen gewoon wat netter zijn. En eigenlijk dit gewoon, dat tweede ding wat die AI ervan maakt, dat wil je dat mensen zelf doen.
Ja.
Nou, dat gebeurt niet, zien we. Dus dit met censuur. Nou, ik vind dat wel heel gaaf.
Ja, maar je zou kunnen zeggen, het is symptoombestrijding, maar het kan ook opvoedkundige symptoombestrijding zijn. In de zin dat als je dit maar vaak genoeg meemaakt, dat je denkt, oh ja, dat wilde ik eigenlijk
dat
echt vragen.
Dat is veel beter verwoord, ja.
Ja, dat, precies. Ja. En ik denk dat er in het onderwijs veel meer aandacht moet zijn voor dialoog in plaats van discussie. Maar dat is echt los van de AI, dat is mijn persoonlijke visie. Er wordt veel te veel gediscussieerd in de wereld en daar worden we allemaal niet vrolijker van.
Ja.
Eerst maar eens luisteren naar elkaar.
Mooi.
Ja,
gaaf.
Toch?
Gaaf. Hey, je zei het al, mijn AI-examentrainer is live. Daar ben ik heel erg trots op. 34 examens zijn er nu in. Van
34 maar? Pff, dat stelt toch niks voor, Tom?
In 9 verschillende vakken, 3 verschillende niveaus. En het is gewoon heel erg gaaf. Het geeft niet alleen persoonlijke feedback, op het werk wat leerlingen mee bezig zijn met het oefenen van examens. Maar je kan ook extra theorie vragen. Je kan van alles en nog wat. Ik zou zeggen, probeer het gewoon uit. Het is helemaal gratis. Ik betaal voor alles. Je hoeft niet te registreren. Geen addertjes onder het gras. Probeer het gewoon.
En je kan kiezen tussen een reactie van mij of van jou, toch?
Ja, klopt. Ik heb er twee verschillende AI-modellen onder gezet. En dan kan je een schuifje. En de ene is heel erg slim. Dat zal dus Marcel zijn. En de andere is wat dommer en wat sneller. Dat ben ik.
Nou ja, jij zegt het.
Hey, eventjes richting AI. Want OpenAI heeft belangrijke dingen uitgebracht vorige week.
Ja, we kondigden het vorige week al aan. We hadden het iets eerder opgenomen. Ja. Dus eigenlijk was het al voor vrijdag. Hè? Mm-hmm. Maar dat maakt niet uit. Het bestaat nog steeds. O3, het volle model van O3. Want de mini-versie was al uit. En O4 Mini zijn uitgebracht.
En die O3 is heel erg goed.
Ja, daar wordt veel over gediscussieerd. Omdat het... ze noemen dat Jacket Frontier. Sommige dingen kan die echt veel beter dan een mens. En andere dingen kan die veel slechter dan een mens. Mm-hmm. Dus het is nogal afhankelijk van wat je dat ding vraagt. En wat je toevallig terugkrijgt, zou ik maar zeggen. Toevallig terugkrijgt.
Ja. Disharmonie noemen we dat gewoon in normaal Nederlands. Hè?
Ja.
Zo noem ik het ook dat in is dan de weer
de snelle wat dommere reactie van jou. Zet je schuifje weer even naar rechts. Nee, je hebt gelijk. Tyler Cohen, een econoom uit Amerika, zei... I think AGI is here. Seriously. Try asking it a lot of questions and then ask yourself... just how much smarter was I expecting AGI to be?
Ja, ik vind het heel veel zeggen dat die discussie dus nu gaande is... van hebben we dus nu eigenlijk al AGI? En in AI Explained, waar we ook groot fan van zijn, YouTube-kanaal, als je dat nog niet volgt, volg dat. Hebben ze het ook over gehad. Daar zegt hij wel heel erg van, nee, het is er nog niet. Maar de discussie is gaande, is AGI hier? En als ik het voor mezelf beantwoord, zeg maar, als ik kijk naar general intelligence, is dat ding intelligenter, zeg maar, overal gezien dan ik? Nou ja, overduidelijk wel. Ik denk dat dat ding over 90%, misschien wel 95% van de onderwerpen die er bestaan, dat die meer kennis heeft dan ik.
Ja, ik denk 99,9, want er zijn ja, heel precies, veel onderwerpen.
Precies, ja.
Maar als je moet hem daarom ook vooral bevragen op je eigen expertise.
Ja.
En ook daar, ik heb hem bijvoorbeeld ook gebruikt voor mijn sociale netwerk... om mee te denken over de opzet daarvan. Mm-hmm. Ja, dat is bizar hoe goed die dat kan. Hoe goed die snapt wat ik wil en de nuance daarachter en de diepgang daarachter.
Ja.
Ik heb daar nog wel iets over te zeggen, want er zitten wat nuances in... Zeg maar, er zijn heel veel modellen en we hebben heel vaak al uitgelegd... je hebt het gewone taalmodel die meteen met het mes op de keel reageert. Je hebt die redeneermodellen waar O3 dan de tweede generatie is. O1 naar O3, mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Maar er zit nog iets achter. En dat hebben ze eigenlijk een beetje bijna in een voetnoot vermeld. Maar dat maakt dat ding eigenlijk krachtiger volgens mij... dan bijvoorbeeld Gemini 2.5 op sommige dingen. En ik denk dat dat een soort derde scaling law is. Want dat ding maakt namelijk gebruik van allerlei tools en dat zit ingebakken. Ja. Dus hij is
kan je nog even uitleggen wat die tools gaan zijn?
Precies, dus hij is getraind om te weten... Hey, wacht even, nu moet ik het internet op omdat ik het zelf niet weet. Of ik moet het even fact-checken op internet. En het tool internet kan die zelf aanroepen... en hij weet ook hoe die dat moet doen, wanneer die dat moet doen. Dat is een voorbeeldje. Maar hij kan bijvoorbeeld ook, en dan zal ik even een anekdote geven... hij kan bijvoorbeeld ook een foto die je erin zet... gaan kroppen en helemaal gaan uitvergroten en gaan inzoomen. En die tool daarvoor zet hij in om... zijn redenering en zijn denkvermogen eigenlijk te vergroten. En daarmee maak je hem vele, veel krachtiger. Wordt het een agent, zou je kunnen zeggen. Terwijl het een chatbot lijkt. Dus ik was gisteren aan het wandelen met de hond. En er waren twee wat oudere dames voor mij. En die waren een foto aan het maken van een plant. En die hadden zo'n plantendeterminatie-app, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik ga ChatGPT dat ook laten doen. Dus ik had O3 aanstaan en ik kwam in gesprek met die dames. Maak een foto ervan. En toen ging O3 daar meer dan een minuut over nadenken.
Ja.
Dan zei hij, oh ja, ik denk dat het dit is. Maar het was een doorgeschoten radijs overigens. Een wilde of tuinradijs.
Okay.
Zo leer je nog eens wat. En dat wist die plantenapp overigens ook hoor. Dus het was geen beter antwoord. Maar het was grappig om te zien. Dan zei hij, oh, ik ga nu helemaal inzoomen. En dan ging die code schrijven om in te zoomen op dat plaatje. Om eens te checken. Toen ging hij het internet op om te kijken of daar plaatjes waren van. Kortom, hij gebruikte heel veel toeltjes om zijn antwoord te versterken. En dacht dat los van dat het nu nog wat tijd kost, want het zal allemaal wel sneller gaan, dat maakt het nog wel veel krachtiger dan alleen maar kunnen redeneren.
Ja.
Dat?
Nou, zeker. En We hebben vorige week al gezegd, Gemini 2.5 is in een nieuwe generatie van chatbots. Ja. O3 hoort daarbij. Die zit ook in die nieuwe generatie. Allebei heel erg goed, allebei heel erg krachtig. Mm. In principe hallucineert hij nog steeds af en toe. Dus daar zijn we niet helemaal vanaf.
Sterker nog, meer.
Meer?
Meer. Daar is, dat heeft OpenAI ook erkend. Ze hebben dat op hun eigen benchmark getest. Dat ding hallucineert twee keer zoveel als O1. En dat is heel opmerkelijk. En de eerste gedachte daarachter...
Het is slimmer.
Ja, het ding is slimmer. Maar het redeneert ook meer en heeft dus meer tijd om uit de bocht te vliegen. Dus dat is de eerste hypothese in ieder geval van OpenAI. Dus als jij langer redeneert, kom je in allerlei denksporen waar de kans groter is dat je in een verkeerd denkspoor komt.
Hier snap ik oprecht niks van.
Ja, dat is weer dat schuifje.
Want ik wilde eigenlijk een bruggetje maken naar het onderwijs, waarom het zo belangrijk is dat het ding intelligenter wordt. Mm-hmm. Want ik wilde gaan zeggen, ik denk dat O3 en 2.5 Pro van Gemini misschien wel nu inhoudelijk beter zijn dan de gemiddelde docent. Maar nu zeg jij opeens, dat ding is intelligenter, maar hallucineert ook meer. Ja. Dan moet je me echt uitleggen, want ik snap dit niet.
Ja, dus niemand snapt het, hè, want ze gaan dit nu onderzoeken. Maar de hypothese is dat op het moment dat jij langer kan redeneren, meer denksporen kan volgen. Je ziet het gewoon als je O3 gebruikt en dan zie je, oh, maar misschien is het wel dit. Oh nee, ik denk nu toch dat het dat is. En dan gaat hij soms een zijspoor in, terwijl hij er eigenlijk al was. En dat zijspoor kan betekenen dat het een verkeerd zijspoor is waarin hij in gaat geloven, zeg maar.
Okay.
Dat is wel zonder tool use. Dus op het moment dat zij... Het laten grounden, zeg maar, en even laten
fact-checken. Ja, nu zeg je wel iets heel belangrijks.
Ja, zeker, zeker. Maar het model hallucineert meer.
Ja, oké.
Op het moment dat hij internet op mag bijvoorbeeld, of dat hij dingen kan checken, kan narekenen of zo. Ja, dan ben je waar je zijn wil.
Ja, precies. Nee, oké, nou snap ik hem weer.
Wat een opluchting, Tom. Ja,
jij zegt opeens dat O3 meer hallucineert. Ja. Maar dat is het base model. Dat is, vind ik niet dat dat de krantenkop is. Je moet het bekijken met die tool use en dan met grounding, met internet en alles erop en eraan. Ja, ik denk dat dit model misschien wel nu al betrouwbaarder is dan een echte docent. Ja, ik moet dit gaan testen, maar ik denk dit serieus.
Ik denk dat ook. Over die krantenkop, dat is precies ook hoe wij in de wedstrijd zitten meestal. Wij zijn van de functionaliteit en niet van wat zit er dan in principe achter of hoe werkt het precies zoals een mens of wat dan ook. Maar dit zijn wel echt krantenkoppen, Tom. Er wordt veel aandacht aan besteed op sociale media, Twitter. Van, hé, maar dat ding hallucineert meer, hoe komt dat nou? Daar zullen we vast achterkomen. En dat wordt vast weer opgelost. Maar voor nu, als je dat seks zou gebruiken, zet internet uit, heb je een iets grotere kans dat je een hallucineert.
Wie zet dat internet nou uit? Wat is dit voor domme discussie? Dit slaat nergens op. Ja, maar oké, laten we doorgaan. Want als we wel gewoon het internet gebruiken met O3, dus dat model wel slim is, gaat dat impact hebben. En dat vindt meneer Obama ook.
Zeker. Nou, moet ik weer in het Engels gaan quoten?
Graag.
dit is een quote over wat Obama zei, want die heeft daar een paar uitspraken over gedaan. Barack Obama says AI isn't just disrupting coders. It's disrupting meaning. En daarmee bedoelt hij, already AI can code better than 60-70% of programmers. Dat is zijn stelling. A lot of that work is going to go away. When high-skilled work is automated, it's not just the experts who need to adapt. Where does purpose come from in a world where machines can do what we do? Met andere woorden, geven wij niet. Je haalt met hard werken haal je de HAVO. Of via het VMBO kom je, via het MBO kom je naar de HBO. Mm-hmm. Heb je 4-5 jaar gezwoegd. En dan wil je betekenis geven aan alles wat je in je leven hebt gepresteerd en geleerd. En dan blijkt dat jouw baan eigenlijk door zo'n machientje veel beter gedaan kan worden.
Ja.
Dan verdwijnt wel een heel stuk betekenis in het leven van heel veel mensen.
Absoluut.
Ik denk dat hij daarop op duidt.
Ik denk dat dit een terechte opmerking is. Mm. En ik vind het ook mooi dat Obama zich ook hierin mengt. Want dit is iemand ook in Europa die wij best wel vertrouwen, waarvan wij wel, als hij iets zegt, dan staan we daar meestal wel achter. En wat nog uit deze quote is gebleven, want hij refereert nu naar die coderen en dergelijke, dus dat al 60-70% is. Maar hij zegt volgens mij ook later in het interview van wat we nu zien bij coderen, gaat bij heel veel verschillende beroepen gebeuren. Let op, dames en heren.
Dat is het punt.
Dus wat ik dacht, Marcel, volgens mij heeft hij naar het AI Between Hour geluisterd.
Hij heeft,
want dat is wat wij de hele tijd al aan het zeggen zijn.
Hij heeft naar het AI Between Hour gekeken. En hij heeft ook bij Eva, naar Alexander Knocking gekeken.
Ik heb veel mensen over gehoord. Ja. Echt veel mensen in mijn omgeving die hebben mij daarop bericht. En dan, want dan heb je het natuurlijk over het marketingbedrijf wat Alexander Klupping heeft opgezet. Ja. Geheel door AI gerund.
Ja. Ja, voor diegenen die weinige luisteraars waarschijnlijk die dan niet gezien hebben. Ze hebben een boek, een kinderboek. Daar hebben ze een marketingcampagne voor gemaakt. En die marketingcampagne is door, ik geloof, 10 of 12 chatbots met allemaal een andere rol in zo'n marketingbureau. Is dat gemaakt. En ik geloof in 10 minuten of zo. Waar misschien €10.000 gekost had en 2 weken werk in had gezeten. En dat kon hij gewoon demonstreren. En dat was even gaaf als beangstigend als dat.
Ja, maar op één, want Alexander Klupping heeft dus iets gevonden wat dus blijkbaar heel erg mensen raakt.
Precies.
Want een jaar geleden, Marcel, deed ik precies hetzelfde. Toen heb ik bijvoorbeeld een app gebouwd waarbij je met meerdere AI's kon praten, waarbij allemaal functies hadden binnen een onderzoeksteam. En die gingen dan met elkaar praten en die gingen dan heel onderzoek. Dat had ik al laten zien. Voorbeeld voor het onderwijs wat ik toen al had gedaan was, heb ik een leerling kon toen praten met een fictief AI-karakter. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, Justin Bieber. Kon een leerling met Justin Bieber praten. En dan had ik in datzelfde gesprek, zat ook een AI-docent Engels, om soms eventjes de leerling erop te wijzen van, hey, dit doe je nog fout, dit zou je nog beter kunnen doen. Er zijn heel veel gave dingen als we gesprek hebben met meerdere van die AI's. En vorig jaar landde dat eigenlijk helemaal niet zo erg bij mensen toen ik dat deed. En nu heeft Alexander Klupping dus iets laten zien en iedereen wordt opeens wakker van, holy fuck, dit gaat heel veel veranderen in de wereld.
Ja, mooi is dat. Dat je dat het moment er moet zijn en de vorm er moet zijn.
Ja, absoluut.
En ik denk dat dat beide is, hebben gedaan. Dat wij zijn soms een beetje te vroeg met dingen, denk ik.
Ja.
En dan resoneert het nog niet.
Ja.
Maar dan kunnen wij wel een jaar laten zeggen, haha,
ja.
Zoek het even terug. Dit deden wij al.
Ja, precies. Maar dit gaat impact hebben.
Ja, nee, 100%.
Ja.
Ja, dus
mag ik nog één ding herhalen voordat we verder gaan, wat wij ook al een hele tijd zeggen, wat er ook aan zit te komen. AI gaat op een gegeven moment je beeldscherm kunnen zien. Dit hebben we denk ik al een half jaar geleden gezegd. Als dit straks wordt uitgerold, gaat dit zoveel impact hebben.
Ja, Gemini doet dat, hè. Ik werk daar ook veel mee.
Mm-hmm.
Je moet er wel naar de Google Studio en dan kun je gewoon streamen.
Precies.
En dan als ik in mijn text-to-app, mijn tab, ik gebruik cursor. Er zijn allemaal knopjes op die ik niet ken.
Ja.
Dan zet ik gewoon dat streamen aan en dan zeg ik tegen dat ding, ik wil dit en dit. Waar zit dat? En dan zegt hij, oh, ik zie dat je daar aan het kijken bent, moet je op dit knopje drukken.
Ja, dat is bizar. Als dat eenmaal gaat uitkomen voor iedereen, Marcel, gaat impact hebben. Check.
Ja.
Nieuwtjes gehad.
Heb je nog een best practice?
Ik heb nog wel een best practice. Ik gaf vorige week namelijk nog een workshop. En daar was onder andere Gert-Jan van middelbare school ISW. En die waren allemaal gave dingen aan het doen. Gert-Jan zat helemaal voorop daar in het innovatieteam. Hij zei van, hey, we hebben een software en daar betalen we €1000 voor. En eigenlijk wat dat ding doet is het oplezen van bepaalde tekst. Want dat hebben sommige van onze leerlingen nodig.
Mm-hmm.
En hij zei van, dat kost zoveel geld. En eigenlijk gebruiken we alleen die functie. Die software kon nog veel meer, daarom kostte het zoveel. Maar dat gebruikten we bijna niet. En hij zei van, ja, jullie hebben het altijd over dat tappen. Ik ga gewoon eventjes zelf zo'n applicatietje in elkaar tappen. Zodat dat wordt voorgelezen.
Gert-Jan heeft even getapt.
Gert-Jan had even getapt en hij had het al bijna helemaal af. En hij zei, er lukte alleen één dingetje nog niet. Had ik hem even bij geholpen. En we hadden het gefixt, binnen 5 minuten. En nu heeft hij dus gewoon die applicatie gemaakt. En nu gaat hij kijken of ze gewoon die software kunnen vervangen. Wat eerder €1000 kostte. En Gert-Jan heeft het even gefixt.
Precies.
Vet, hè?
Ja, heel gaaf.
En Gert-Jan die zei van, ja, we zijn nog met zoveel andere dingen ook bezig bij onze school, bij ISW. We zijn allerlei GPT's aan het bouwen. En ze gingen eigenlijk nog verder dan wat wij aan het doen zijn bij Aisha. Ze zeiden van, nee, we gaan hem veel nauwer maken. Dus wij hebben gewoon voor Economie HAVO gebouwd. Ja. Maar hij zei van, nee, we gaan het op D3, markt en dergelijke, gaan we een bot bouwen. En dan maken we er ook nog eentje voor de theorie, eentje voor oefenen. En het was zo gaaf wat ze allemaal deden. En Kim, collega van Gert-Jan, ook bij ISW, zei van, ja, ik gebruik dit al vaker in de geschiedenisles. Mijn leerlingen moeten gaan praten met een fictief karakter uit een bepaald tijdperk. En dan moeten die leerlingen er ook nog eens gaan achterkomen uiteindelijk, waar dat ding nog foutjes maakt. Vond ik ook een hele leuke manier. Dus allerlei best practice van ISW.
Ah, dan gooi ik nog een mini best practice van mezelf in.
Ja.
Want we hebben het regelmatig over de gevaren en risico's. En dan hoor je het woordje bias vaak vallen.
Mm-hmm.
Ook bij dit soort chatbots. Hè. Dus daar komen teksten uit die gebiased zijn op waar ze op getraind zijn. Mannen zijn leiders of zo.
Ja.
En ik heb een GPT gebouwd die de bias eruit haalt.
Okay.
Dus Leuk. Jij kan daar een tekstje ingooien. En dan krijg je gewoon netjes in een tabelletje welk soort bias er waarin zit. Heel erg grappig. Ik heb ook wat LinkedIn-posts van ons erin gegooid. En wij zijn ook knetterbiased, dus het ligt niet aan AI. Ja, dat is natuurlijk ook een bewust vaak. Hè,
ik zit weer meteen te denken aan jouw social media ding wat je had gaan. Die haalt het natuurlijk ook eruit. En ja, kunnen we niet op een gegeven moment ook chatbots hebben die we dan, net als dat we het grounden via het internet waar we het net over hadden, dat we dat er gewoon overheen gooien en dat die dan die bias eruit haalt. Dus dat die AI-chatbots straks heel weinig bias zijn.
Nou, ik hoorde een redenering. Kijk, de redenering van bijvoorbeeld O3, even terug naar nieuwtjes. Mm-hmm. Daarin gaat dat ding denkstappen laten zien. En als hij daar een verkeerde denkstap neemt, dan gaat hij een verkeerde afslag in. En dat doet hij soms op basis van een verkeerde aanname. Daar kan je heel makkelijk inbouwen dat hij iedere aanname die dat ding doet, even gaat factchecken eerst. Dus even naar internet. Oh ja, wie is de president op dit moment? Dat kan toch niet Trump zijn, want het is Biden, denkt dat ding.
Ja.
En dan gaat hij een hele redenering op Biden maken en dan gaat hij de fout in. Ik check het even. En zoiets kan met bias natuurlijk ook. Dat daar tooltjes in zitten die hem standaard even teruggeven. Wacht even. Blijf op de rails, dit klopt niet, of dit is vanuit het westers perspectief, of dit is... Ja, ja, daar gaan we heen, denk ik.
Zoveel verbetermogelijkheden in die huidige AI. Dat gaat allemaal komen.
Leuk, hè?
Zeker. Hey, we gaan zo naar het hoofdthema, maar voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan alsjeblieft en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.com.
Ja. En dan hebben we nog een sponsorboodschap.
Ja.
En ik heb de vorige paar keer iets gezegd over een sponsor die eraan komt, maar ik mag daar echt... Ik durf daar gewoon niks meer over te zeggen. Volgende week komt hij echt, overigens.
Volgende week gaan we live met de nieuwe sponsor.
Ik heb een fact-checker nodig en een soort bias GPT, omdat ik anders verkeerde dingen roep. Maar dat maakt niet uit.
Okay.
We sponsoren onszelf nog even één keer. Want even oprecht, wij willen gewoon graag impact maken.
Dat is wat we willen.
Daar zijn wij driekwart van de week ons vrije tijd in en stoppen met al onze platformen en zo. Dat doen we op allerlei manieren, ook met deze podcast. Hartstikke leuk om te horen ook dat mensen daar vrolijk van worden. Maar we hebben ook iets speciaals, vind ik in ieder geval. We zijn bezig met een webinarserie. 10 webinars bieden we aan, zeg maar. En dat is een behoorlijke groep docenten. Vaak ook meerdere van één school die daarmee bezig zijn. Zijn iets over de helft. Hey, wat is jouw gevoel tot nu toe, Tom?
Mijn gevoel is behoorlijk positief. We hebben gewoon veel tijd met die mensen. En als je veel tijd hebt, dan kan je veel impact maken. En we hebben al heel veel verschillende thema's ook besproken. Dus we hebben het gehad over... GPT's maken die ze kunnen gebruiken voor hun eigen lessen. We hebben het gehad over bepaalde dingen waarbij je het kan inzetten als docent. We hebben het gehad over toetsing.
Risico's.
Ja, risico's. Ja, het is een heel genuanceerd verhaal, denk ik. En we hebben gewoon, denk ik, een mooi team. Wij zijn heel erg van de praktijkvoorbeelden en alles wat we laten zien. Barend is, denk ik, heel goed in theorie en ja, waar het allemaal heen gaat.
Mm-hmm.
Ja, Ik ben heel tevreden. Jij? Denk je hetzelfde over? Of?
Ja, 100%. En wat ik merk, of wat we eigenlijk merken, is dat we begonnen met 10 webinars. Maar intussen zijn we er van alles bij aan het bouwen.
Ja, van alles en nog wat.
Er zitten kennisclipjes in en noem maar op.
Ja, gewoon uit enthousiasme.
Vooral uit enthousiasme en ook omdat die nuance en die diepgang daarin te krijgen. Dus bij deze even. Dus we gaan dit in het najaar weer doen en denk ik nog wel wat uitgebreider.
Ja.
Dus kijk even op onze site als je wil, aivoordocenten.com.
Ja, vanaf september beginnen we. Weer, dus
als je denkt, en vooral wat we zien is als er meerdere van één school meedoen, dat een dynamiek op een school teweeg brengt. Omdat die kennis, en dan worden de pioniers eigenlijk.
Inderdaad.
Dat is hartstikke gaaf. Ja. Dat is een hele lange sponsorboodschap over onszelf, maar we willen gewoon graag impact maken.
Ja, zeker. We gaan naar het hoofdthema.
Yes.
En het hoofdthema, ik zei het net al, dus mijn stelling is, ondanks bezuinigingen, hogere onderwijskwaliteit en minder werkdruk.
Ja, ho. Maar ben je dan voor de bezuiniging of zo?
Nee, natuurlijk ben ik niet voor de bezuiniging. Maar
jij zegt ook niet dankzij, je zegt ondanks.
Ja, precies. Precies. Ja. Ik denk dat iedereen met een onderwijshart die wil meer geld voor dat onderwijs, zodat we nog meer kunnen betekenen. Maar ik, even de aanleiding van waarom we dit behandelen. We hebben net natuurlijk Pasen achter de rug. En dan spreek je weer een hele hoop mensen natuurlijk. En dan hoor ik heel veel geklaag over de onderwijsbezuinigingen. Mm. En dan hoor ik heel veel dingen zeggen van ja, die werkdruk die gaat zo enorm omhoog. Want we moeten alles efficiënter doen en dergelijke, maar dat kan niet. En dat soort dingen. Dus en er is al zoveel werkdruk. En wat ik ook heel veel hoor is, de onderwijskwaliteit gaat omlaag. Want we kunnen gewoon niet hetzelfde bieden als we minder tijd voor alles krijgen.
Ja, en in de nieuwe voorjaarsnota hebben ze een stukje onderwijs weer geschrapt waar het ging over de kwetsbaren in het VO. Hè, dus de leerlingen met achterstanden of financiële problemen. En daar zaten noodpotjes en die worden weggehaald. En dat doet echt pijn als ik daarnaar luister. Aan de andere kant denk ik, maar er liggen toch ook hartstikke veel kansen op dat gebied juist voor AI.
Ja, nou ja, daarom is ook mijn stelling dus ondanks die bezuiniging hogere onderwijskwaliteit en minder werkdruk. Want dan, zeg maar, die discussie is dan gaande en iedereen is aan het klagen en aan het doen. En dan vragen ze mij van, ja Tom, hoe zie jij dat eigenlijk? En dan zeg ik, ja, ik heb nog nooit zo'n goede output gekregen, zo'n hoge kwaliteit van mijn afstudeerders als nu. Als ik zie wat ik elke week weer binnenkrijg en wat die gasten allemaal aan het doen zijn. Ik ben nu, Marcel, 9 jaar afstudeerbegeleider. En ook enkele jaren daarvan ben ik afstudeercoördinator geweest. Mm-hmm. Dus ik kan dat niveau denk ik echt wel een beetje inschatten. En by far hebben ze nu de beste kwaliteit wat ik ooit heb gezien. By far.
En in die 9 jaar is in essentie dat afstuderen gelijk gebleven, zou
ja,
ik kunnen zeggen.
Ja, absoluut.
Ja, dus een belangrijk deel daarvan zal waarschijnlijk een onderzoekscomponent zijn.
Ja.
Het innoveren van het vakgebied, maar ook jezelf profileren.
Absoluut.
Samenwerken, dat soort dingen zitten daar
al
centraal in.
Al dat soort
in,
dingen. En mijn studenten die gebruiken gewoon heel veel AI. En daar hebben ze zoveel aan. En ze kunnen hun werk sneller doen, maar ze kunnen ook hun werk gewoon veel beter doen. En ik merk het gewoon aan alles. Die kwaliteit is veel hoger. En ik word daar zo blij van. Ik ben zo enthousiast. Ik zie enorm veel verbetering in dat onderwijs.
Maar worden ze niet, en dan ga ik even wat tegengas geven, maar ze worden toch ook afhankelijk. En ze denken zelf niet meer na. Dat is tenminste een veelgehoord tegenargument.
Ja, dat vind ik, die twee wil ik wel heel erg uit elkaar halen. Mm-hmm. Want je gooit ze nu in één zin, die hoor ik ook heel vaak in één zin. Maar ja, ze worden enorm afhankelijk van die technologie. Net als ik overigens, ik ben nu al enorm afhankelijk. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik mijn werk zonder AI ga doen. Deze discussie hebben we al vaak gehad. Ik kan ook niet meer voorstellen dat ik in de auto ga zonder Google Maps. Ja, dat is gewoon wat er gebeurt. De tweede wat je zegt is, dan denken ze zelf niet meer na. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ik spreek ze elke keer en ze weten precies wat er in die eindstukken staat. Want dat maken ze samen met AI. Maar het is gewoon op veel hoger niveau. En zij denken ook op een andere manier daarover na. Dus zij denken absoluut nog na, als ze het slim inzetten.
Maar precies, ja, dat is een mooie bijzin, zeg maar. Ja. Want ik denk dat dat tegenargument, laat ik dan op die tweede inzoomen, van je wordt er dommer van, of in ieder geval niet slimmer van, omdat je te veel gaat leunen op AI. Mm-hmm. En niet meer zelf gaat nadenken. Ik denk dat dat soms ook echt terechte kritiek is.
Ja.
Dus wat maakt dan dat bij jouw afstudeer studenten, zeg maar, dat gevaar is ingedampt en eigenlijk wordt omgezet naar iets positiefs?
Waarom dat zo is? Ik heb heel erg gehamerd op mens-machine-mens-principe. Mm-hmm. Dus mens denkt vooraf na wat hij wil van die machine. Zit hem in de prompting, zit hem ook in van, hey, wat wil zo'n stageorganisatie nou? Mm-hmm. Dan gaat die machine iets doen, dan stopt het niet. Dat zie ik nog wel eens bij studenten en leerlingen. Die leveren dan iets in, die weten daar niks vanaf.
En klaar.
Ja, maar het is mens-machine-mens-principe. Dus die mens op het einde is heel erg belangrijk. En ja, wat ik zie is, zij zijn verantwoordelijk voor het stuk. En dat voelen zij ook echt. Zij weten alle ins en outs van hun onderzoek of van hun samenwerk en van hun noem maar op. Dus ik denk dat het heel erg dat principe is dat ik er heel erg op heb gehamerd.
En ik ga nog twee mogelijke aspecten ervan benoemen. Daar mag je op reageren. Mm-hmm. Ik noem ze even allebei. Eén is, het is afstudeerniveau HBO. Dus ze zijn al wat ouder en wat verder in hun denken misschien over leren. En tweede is, zijn ze niet heel intrinsiek gemotiveerd? Want het is een eindstage waarin je echt voor het echte al werkt, zeg maar. En dus is dat niveau van de studenten, het ontwikkelniveau, maar ook de intrinsieke motivatie, zijn dat niet succesfactoren die niet zomaar transfereerbaar zijn naar, laten we zeggen, 3 HAVO of zo?
Ja, ben ik het wel mee eens. En het is niet zo dat er nooit motivatieproblemen waren bij het afstuderen. Hè? Moet je een paar jaar geleden dat ze hun, en ik zeg een paar jaar geleden, maar bij mijn collega's mogen ze soms nog niet eens AI gebruiken, hoorde ik laatst. Dus dat gebeurt nu gewoon nog steeds. Mm-hmm. Maar daar vind je enorme motivatieproblemen als ze bijvoorbeeld aan het onderzoek moeten werken.
Ja. Dus daar zien ze de betekenis niet van in.
Ja, precies. Mm. En dus het is niet zo dat dat alleen op 3 HAVO gebeurt en niet met mijn afstudeerders. Nee. Aan de andere kant, zij zien wel heel duidelijk al, alles wat ze doen is voor een stageorganisatie, heeft waarde als het goed is. Dus daar heb ik denk ik wel geluk mee. Of daar zit ik in een goede positie, dus ik kan daar niet helemaal over praten.
En ze hebben voor sportkunde gekozen.
Ja, ook. Ja.
Dus maar dat helpt.
Maar laat even duidelijk zijn, het is wel echt dat het extra motiveert. Nu ze alles veel sneller kunnen doen, op veel hoger niveau kunnen doen en dergelijke.
Ja.
Dus ik kan niet alles perfect transfereren, dus ik vind het een terechte kritiek. Maar het is ook niet dat zij altijd keihard werken bij mij of zo. Nou, ik heb dus het gevoel dat ze nu veel meer aan het werk zijn. Omdat ze het gewoon veel leuker vinden. Omdat alles gewoon veel makkelijker gaat. En dan kunnen ze hoger niveau halen. Dat vinden ze gaaf.
En dat is het ene aspect. Het andere aspect is het niveau van de student. Daar hebben we het vaker over gehad. Hè? Dus de metacognitieve skills die je hebt als je vierdejaars bent. En het kunnen nadenken over wat wil ik nou eigenlijk. Is natuurlijk veel verder ontwikkeld.
Zeker. Ja.
En daar lift jij op mee. En daar zit misschien wel een stukje AI-geletterdheid in, dat we daar veel meer naartoe moeten werken, zodat je dat al op jongere leeftijd bereikt. Ja. Dat vooral daar de skills zitten. Hè. Dus aan de voorkant metacognitief zo sterk zijn dat je weet wat je wil van dat ding. En achteraf zeg maar dat intrainen en zorgen dat je die skills ook gebruikt om de output
te beoordelen. Zeker. Maar ik hoor je ook wel hele goede positieve verhalen over op middelbaar onderwijs en dergelijke, hoor, van docenten. Wij zitten daar natuurlijk zelf niet, wij zitten in het HBO. Mm-hmm. Maar als je die leerlingen gewoon meeneemt in de klas, hoe zij moeten omgaan met een AI-docent bijvoorbeeld, of in dat voorbeeld wat ik net gaf bij ESW, bij de geschiedenisles, dat ze moeten gaan praten met zo'n AI-personage uit de oudheid en dan eens moeten gaan nadenken, hey, wat voor verkeerde dingen zegt hij en wanneer hallucineert hij? Dan krijg ik constant terug. Die leerlingen vinden dat superleuk. En dat is heel erg leerzaam. We moeten het alleen gaan doen. Er zijn zoveel kansen. En dat ligt echt niet alleen op het HBO. Dat ligt ook op dat middelbaar onderwijs. Dat ligt zeker op de universiteiten. Die volgens mij nog steeds heel erg achter liggen. Dat ligt overal, Marcel. Dus ja, ik ben het met je eens dat mijn kaas, wat ik hier vertel, niet perfect transfereerbaar is. Maar er liggen overal enorme kansen.
Ja. Ja, ik bestrijd ook niet dat het niet transfereerbaar is of dat er een soort definitieve onderscheid is. Maar ik probeer eruit te halen wat dan de leermomenten zijn van zoiets.
Ja.
En als het gaat om metacognitieve skills, intrinsieke motivatie, kan ook de vorm daar iets aan doen.
Absoluut. Ja, en die is zo belangrijk. We moeten ze hierin meenemen.
Ja.
En als ik even een bruggetje mag maken. Ik was vorige week bij BSN, Business School Nederland, bij de examencommissie.
Ja.
En daar hadden we een hele interessante discussie, want ik zeg dus dat die onderwijskwaliteit enorm omhoog is gegaan. Mijn studenten zijn veel beter dan ze eerst waren.
Mm-hmm.
De vraag is, kunnen we dan de lat omhoog leggen? Want dat zou gaaf zijn. Want volgens mij moet dat absoluut kunnen. Als ik naar mijn studenten kijk, dan kan ik denk ik wel masterniveau van ze vragen bij zo'n onderzoek of iets dergelijks.
Ik zou het herformuleren. Moet de lat dan niet omhoog?
Ja, mooi. Moet de lat dan? Nou, het grote probleem wat we hebben is wat ik net zeg. Bij mijn collega die niet zo AI-geletterd is, mogen studenten soms nog niet eens AI gebruiken.
Hmm.
En wij moeten ze op dezelfde manier beoordelen. Ja, dat lijkt me logisch.
Ja.
Maar we kunnen dus niet die lat omhoog leggen. En dat vind ik zelf heel vervelend, want dat is mogelijk. En dan krijgen we nog veel betere onderwijskwaliteit.
En bedoel je dan de lat van de output, dus een betere scriptie? Of bedoel je de lat van datgene wat ze geleerd hebben? Of allebei?
In ieder geval de output, want dat is wat we moeten meten uiteindelijk. En ik zou denken ook dat wat we hebben geleerd, maar dat zou impliciet moeten volgen, hoop ik dan, uit die output. Maar
als je een valide toets hebt.
Als je valide toets, precies. Maar je hoeft niet per se, denk ik dan, dat ze op een masterniveau of zoiets dan meteen krijgen. Je zou ook kunnen zeggen, ze doen deze taak dan in minder tijd. En dan hebben we meer tijd voor extra dingen, andere vaardigheden, andersoortige zaken. De lat moet op de een of andere manier in mijn optiek omhoog. Maar het kan niet doordat doordat onze docenten, onze collega's, niet AI-geletterd genoeg zijn.
Ja, of het is een vliegwiel om de collega's mee te nemen in deze ontwikkelingen, zeggen. En ik vind het mooi dat je nuanceert dat de lat omhoog kan zijn. De scriptie moet beter, maar je kan ook zijn, je maakt niet alleen een scriptie, maar je gaat ook drie andere dingen doen, omdat je scriptie gewoon veel sneller af hebt.
Ja.
Vind ik ook een hele manier van de lat omhoog.
Echt wel.
Meer dingen doen.
Ja.
Op meerdere manieren shinen.
Ja.
Het kan ook een vliegwiel zijn, toch? Ik kan ook zeggen, hey, beste collega, de lat gaat omhoog. Zorg maar dat ze het halen.
Ja.
PS.
En deze discussie hebben we dus bij BSN gevoerd. En dat vond ik dus zo interessant, want deze discussie hoor ik nergens. En bij BSN zeiden ze gewoon van, ja, maar moeten we dat niet gewoon doen? Die lat omhoog doen.
Ja.
En dan moeten alle docenten moeten maar mee. En dan moeten die studenten maar mee. En dan geen gezeik over, nee, ik wil geen AI gebruiken. Je wordt opgeleid voor het werkveld. Daar verwachten ze van je dat je AI gebruikt. We gaan gewoon die lat omhoog leggen. Ja, ik vind dit een super interessante discussie. En die gaan we er echt nog niet doorheen krijgen, helaas. Maar ik zou het zo mooi vinden als we dat wel krijgen. Man, daar zou ik zo blij van worden. En geen gezeik en geklaag meer over slecht onderwijskwaliteit. Nee, de lat gaat gewoon omhoog. Het wordt gewoon allemaal beter.
Ja, dit zou je toch ook heel mooi in een sandbox kunnen proberen met een klas, lijkt me. Maar even los van alle gedoe met examencommissies en
echt
zo.
Wel.
Gewoon
echt
één
wel.
Klas die zegt, als je voor dit vak bij Tom inschrijft, dan haal je minder snelle voldoende, want je moet meer presteren.
Ja.
Beter, meer, nou, net hoe je dat definieert. Hè?
Ja, gaat echt wel lukken.
En als je dat doet, dan denk ik dat je de rest meekrijgt.
Ja, En tweede punt, voordat we naar het einde gaan, wil ik nog, want nu hebben we het de hele tijd over de onderwijskwaliteit gehad. Ik hoor ook nog steeds heel veel docenten klagen van, hey, de werkdruk is zo hoog. Mm-hmm. Ja, denk echt van, ja, gebruiken jullie geen AI of zo? Ik heb gewoon een maatje, een AI-maatje, die mij helpt met zoveel dingen. Mijn werkdruk is zoveel lager dan eerst. Ja. Hallo?
Ja, ik hoor dit argument ook vaak. En zelfs, ik begeleid ook groepen waar, op scholen waar ze gaan experimenteren met AI, waar ze gezegd wordt, ik heb daar geen tijd voor gehad. Ja. Dan denk ik, ja, maar misschien als je het wel inzet, win je zelfs tijd.
Het is een investering. Ja, en dat is wel irritant natuurlijk. Ja. Maar ja, ik ga toch geen toetsen nu meer maken in mijn eentje. Dat doe ik toch niet meer. Als ik een les moet voorbereiden of iets dergelijks, dan ga ik toch ook sparren met Gemini. Er zijn zoveel dingen die ik nu met AI doe, waardoor mijn werkdruk vele malen lager wordt. Mm-hmm. Ja, we kunnen wel met z'n allen gaan klagen dat er die bezuinigingen zijn. En dat vind ik zelf ook irritant. Daar zijn we het hoofdthema ook mee begonnen. Maar we kunnen ook kijken hoe we hier op een goede manier mee om kunnen gaan. Nou, volgens mij zit een deel van het antwoord in het goed gebruik van AI.
Ja, dan is het toch een beetje dankzij bezuinigingen gaan we een klein beetje efficiënter werken door AI.
Misschien
wel. Durf je dat te zeggen, Tom Navrink?
Moeilijk.
Want ik denk dat er nog veel taken in het onderwijs zijn waar je collega's voor nodig hebt. Met ruimte en lucht in hun hoofd. En dat op dit moment beperkend werkt, ook in innoveren. Terwijl never waste a good crisis is ook een argument, hè?
Ja, als er geen bezuinigingen zijn, kan je misschien wel mensen vrijmaken om weer scholing te volgen en dergelijke. Ja, dat heb je nu wel heel erg nodig.
Ja.
Ja, zo is het wel.
Nou, maar in the end, wat moet je nou zijn?
AI geletterd.
En daarvoor moet je...
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. This and this, yeah. Top, we zijn boven.